Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit de 21ste psalm. We zullen vanmorgen nog iets horen als een nalezing over Pasen uit het Pasen-evangelie van Paulus, 1 Korinthe 15. En ook psalm 21 zingt eigenlijk over dat eindeloze leven dat Christus op Pasen aan het licht gebracht heeft. Dat nieuwe leven. En hoe hij uiteindelijk in al zijn glorie en majesteit als vorst, als koning heerst. We zingen van psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 21, 4 en 5. zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het zijn de beginregels van het eerste vers van Psalm 32. En dat vers willen we met elkaar zingen nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan zoals de Heer Jezus Christus ons die geleerd heeft. Psalm 32, daarvan het eerste vers. Gemeente, stellen we ons ook op deze zondagmorgen met elkaar onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God tot het volk Israël en dat is al heel wat eeuwen geleden. Maar hij spreekt ook vanmorgen tot ons, al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. En dan geeft hij ons zijn 10 geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. En dat woordje naijverig, dat betekent eigenlijk: ik ben een jaloers God. In deze betekenis dat God jaloers is op zijn eer. Hij gunt die eer aan geen ander. En zeker ook aan geen andere goden. En daarom vraagt hij van ons dat wij hem alleen zullen dienen. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen zomaar, zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus Christus, die zelf de wet van God volkomen heeft vervuld en ze door zijn geest in onze harten schrijft, toen aan hem de vraag gesteld werd: wat is het eerste van alle geboden? Toen antwoordde hij: het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één, enig, uniek. Dat is ook de geloofsbelijdenis van Israël. En, zo voegde hij daaraan toe, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, wij willen nu eerst samen de Heere danken en bidden en ook nu voorbeden doen met elkaar. Vreugde en zorg mogen wij samen bij de Heere brengen, ook aan het begin van deze dienst. En we danken met de familie Sneep dat het beter mag gaan met hun dochter. We vragen de Heer of hij herstel wil geven en bidden om kracht voor een ieder, omdat er nog steeds zorgen zijn rondom haar gezondheid. We willen ook denken aan dominee Van Dalen en zijn gezin, omdat hij vandaag afscheid neemt van de gemeente van Noorden. We bidden dat de familie Van Dalen een goede verhuizing mag hebben in de komende week, in deze week naar Haaften. We dragen ook de gemeente van Noorden op in ons gebed aan de Heere, nu zij een vakante periode ingaan. En we bidden de Heere of hij alles met zijn zegen wil omringen. Dankbaar zijn we dat koning Willem-Alexander gisteren zijn verjaardag mocht vieren, ook samen met zijn gezin. We dragen hem en ook de rest van het koningshuis op aan de Heere in onze gebeden. En we willen voorbeden doen voor onze gemeenteleden die anders begaafd zijn. En samen aan de Heere vragen of hij zijn licht ook in en door hen wil laten schijnen. Laten wij de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, samen brengen we u onze dank en lof, nu we hier als gemeente weer samen mogen zijn in uw huis. Heer, u hebt ons bij elkaar geroepen en een deel van uw gemeente heeft gehoor gegeven aan die roepstem om naar uw huis te komen, omdat u hier vanmorgen een eredienst ons geeft. En zo, Heere, wilt u toch ook vanmorgen weer tot ons spreken. Daar mag de opengeslagen Bijbel op de kansel al een teken van zijn. En telkens weer, Heere, doet u dat. Tot ons spreken. En hoe bijzonder is dat? Want als we toch heel eerlijk zijn, hebben wij dat op geen enkele manier verdiend. Dat u ook maar iets tot ons zou zeggen. Heren, en uit onszelf hebben we toch eigenlijk alleen maar verdiend dat u ons zou moeten wegdoen van voor uw aangezicht. Dat u er het zwijgen toe zou doen. Maar Heren, u bent in het paradijs al begonnen tot ons mensen te spreken na de zondeval. Toen hebt u Adam en Eva al tevoorschijn geroepen. Waar zitten jullie toch? Waar zijn jullie gebleven? Toen ze zich verstopt hadden, omdat ze zich voor u schaamden. Heer, en toen u hen tevoorschijn riep, toen hebt u uiteindelijk toch daar in het paradijs al de moederbelofte gegeven. Dat u vijandschap zou zetten tussen slangenzaad en vrouwenzaad. En dat wat u daar beloofd hebt en zo vaak herhaald hebt door de tijden heen, dat hebt u waargemaakt in de volheid van de tijd toen uw eigen zoon naar deze aarde zond. Toen kwam u, Heer Jezus Christus, om onze redder en zaligmaker te zijn. En wij mogen nog steeds dat heerlijk evangelie horen van uw komst naar deze aarde, van uw lijden, van uw sterven, van uw opstanding. En als gemeente van het Nieuwe Testament leven we nu heen naar hemelvaart en Pinksteren. En dan mogen we keer op keer nog weer vernemen uit uw eigen mond dat u er geen lust in hebt dat wij zonder u en buiten de Heer Jezus Christus verloren zouden gaan. Maar dat u niets liever wilt dan dat wij behouden en gered zouden worden. Heren, en zo mag dat evangelie ook vanmorgen nog weer klinken. Zo bent u nog weer op zoek naar jongeren en ouderen, om ze toch maar vast te grijpen met dat woord. Om ze tot bekering en geloof te brengen. En daar waar u dat gedaan hebt en ons hart door de kracht van uw geest vernieuwd hebt, Heren, daar wilt u het ook telkens weer doen. Want we hebben ook die dagelijkse bekering nodig. En dan bent u het toch, Heere, die die dat zaad van uw woord ook wilt laten ontkiemen in onze harten, zodat het wortel mag schieten, maar zodat het ook groeien mag. En dat we uiteindelijk dan toch vrucht zouden mogen dragen voor u. 30, 60, 100 fout. Heer, het is verschillend in een mensenleven, maar laat het vrucht voor u zijn. Opdat u zo aan uw eer komt ook in ons leven. We danken u ervoor, Heere, dat u zo in uw gunst en in uw genade nog naar ons blijft omzien. We vragen u of u ook uit ons leven weg wilt doen al het zondig en het verkeerde. Heer, u hebt ons de spiegel van uw heilige wet weer voorgehouden. En ja, dan wordt telkens toch weer duidelijk hoe wij schuldig staan aan die geboden van u. De een aan het ene gebod en de ander aan het andere gebod. Maar hoe het ook zij, uiteindelijk staan we daarmee dan toch wel schuldig aan heel de wet. Heer, en u bent het toch die ons al onze zonden nog genadig kunt en wilt vergeven. Niet om iets uit ons, maar u wilt dat toch doen, Heere, op grond van de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is om zijnentwil dat wij u danken en bidden. En u smeken, Heere, ontferm u over ons. Zie nog in genade naar ons om en geef ons zo ook vanmorgen uw onmisbare zegen als we met elkaar zometeen de Bijbel gaan lezen. Als we ja, die Bijbelwoorden ook mogen overdenken. Als we er in de preek ook uw stem uit mogen horen, Heere. Dan bidden we, kom o Heilige Geest en doorwaai deze kerk. Wees met allen die ook in de thuissituatie met ons verbonden zijn. Geef, Heere, zo een onmisbare zegen aan ons allen, van jong tot oud. U weet precies wat nodig is eigenlijk in al die verschillende situaties waarin wij verkeren. Sommigen kwamen blij en dankbaar naar de kerk. En we brengen u de dank met hen voor al de zegeningen, de goede gaven die u telkens weer geeft. Misschien mochten we wel gedenkdagen vieren in de afgelopen week. Heere, wat een zegen. We mogen daarbij ook denken aan onze koning Willem-Alexander, die gisteren zijn verjaardag mocht vieren samen met zijn gezin. Hij mocht dat doen in Emmen, in een deel van ons land, maar velen zijn ook daarmee verbonden geweest en we dragen onze koning en zijn gezin ook aan u op, bidden voor koning Willem-Alexander zelf, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en allen die hem lief zijn, Heere, wilt u met uw Heilige Geest ook hun harten vullen, ook in hun harten, dat geloof wekken en werken, opdat zij ja, toch ook in dat voetspoor van de Heer Jezus Christus mogen gaan. Maar geef o God dat zij daarin ook ons land en volk mogen voorgaan. En dat wij hen ook in onze gebeden mogen blijven dragen. Heere, zegen hem zo ook in een nieuw levensjaar en geef alles wat nodig is. Heere, zo leggen we heel ons land en volk aan u voor. Bidden om een zegen in alles wat er gaande is. Ook wat betreft de kabinetsformatie. Heere, geef ook in ons land nog weer mensen die ons willen regeren naar uw woord en naar uw belijdenis. En mogen we, Heere, ook daar nog weer regeerders ontvangen en ook hebben die ja, in stille gehoorzaamheid aan u hun werk mogen doen. En ons mogen leiden. Heren, we dragen dominee Van Dalen en zijn gezin aan u op als hij vandaag afscheid neemt van zijn eerste gemeente Noorden. Geef ook kracht en sterkte wat nodig is om afscheid te nemen rondom een open Bijbel. En mogen zij ja, op die manier ook deze gemeente weer in uw handen geven. En dan mogen we bidden voor de gemeente van Noorden, of u ook daar in de vakante periode helpen wilt, nabij wilt blijven en kon het zijn ook spoedig nog weer een eigen dienaar van het goddelijk woord wilt geven. Zegent u de familie van Dalen ook in hun overkomst naar Haaften. En geef dat ze ja, ook hier een goede tijd zullen hebben. Ook als ze straks bevestigd zullen worden als predikant van deze gemeente. Heren, laat het onder uw zegen een goede tijd mogen zijn. Waaruit u alle eer ontvangt. En ook zij met zegen, met vreugde, samen met de mannenbroeders van de kerkraad en allen die hier dienstbaar mogen zijn, werken mogen in dit stukje van uw koninkrijk. Heren, ontferm u zo over deze gemeente. Samen danken we u met de familie Sneep dat het weer wat beter mag gaan met hun dochter. Al weten we tegelijkertijd ook ja, dat er nog veel zorgen blijven om haar gezondheid en vragen om kracht en sterkte voor een ieder, bidden om herstel als dat kan. Heren, gaat u zo met hen mee en zegen hen. Heren, ontferm u over alle gemeenteleden die anders begaafd zijn. Geef heren dat ook zij het woord van u ja, in hun hart mogen meedragen. En dat ook ja, zij lichtjes mogen zijn in deze donkere wereld. Heere God, zo bidden we u voor heel de gemeente, jongeren en ouderen, voor de kinderen. Help ze, Heere, ook als ze ja, vandaag het kerkboekje mogen gebruiken om de dienst nog beter te volgen. Geef ook daarover uw onmisbare zegen. Heere, wilt u zo met een ieder van ons zijn? In alle dingen. We zijn heel verschillend, maar Heere, u kent ons hart en weet wat wij meedragen. Zo leggen we elkaar voor u neer en bidden of u ons leiden wil door uw Heilige Geest. In het spreken, in het luisteren, ja in heel deze dienst. En laat dan deze eredienst uitlopen op de glorie van uw naam die heerlijk is. Samen danken en bidden we al deze dingen uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel vanmorgen in 1 Korinthe 15. Ik memoreer al even dat dat gedeelte ook wel het opstandingsevangelie van Paulus genoemd wordt. En Paulus die schrijft daar over de opstanding van de Heer Jezus Christus en laat ons horen hoe belangrijk dat evangelie is. Hij zegt, als dat niet waar zou zijn, kunnen we wel overal mee stoppen en is alles te vergeefs. Dan is ook ons geloof te vergeefs. Nou, we zullen vanmorgen uit de mond van Paulus horen hoe de Heere machtige daden gedaan heeft op Pasen en hoe hij daarmee nog doorwerkt, ook anno 2024. Wij lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Daar horen we Gods heilige en onfeilbaar woord zo tot ons komen. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. En zoals, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, iedereen zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover de schriftlezing. Die beide laatste versen die we lazen, die zijn eigenlijk de tekstwoorden voor de preek. Want hij, Jezus Christus, moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Nou, als jullie goed kijken, jongens en meisjes, in je kerkboekje, dan kun je daar al wel vast een antwoord vinden op een van de vragen die ook daar gesteld worden. Voordat we over deze versen met elkaar ook gaan nadenken in de prediking, heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Er zijn twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren willen we deze collecten en ook de andere middelen waarin u uw gaven kunt geven van harte aanbevelen. De kerkdiensten voor deel zijn de zondag 5 mei. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst om 9:30 dominee E. Gouda uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan en 's avonds om 6:30 dominee J.J. van der Meulen uit Nieuwe Ter A. En dan nog mededelingen. Omdat het gisteren Koningsdag was, zingen we na de zegen straks de bekende beide versen uit het Wilhelmus, het eerste en het zesde vers. En achter in de kerk liggen de kerkboekjes nog voor de kinderen. Als jij nog geen gepakt hebt, dan zou je dat nu nog wel even kunnen doen. En we hopen in de preek dat je daarin meekijkt en ook samen zoekt naar de antwoorden. Ik zal dat ook proberen wel wat aan te geven. Tot zover deze afkondigingen. Wij zingen met elkaar als inleiding op de preek van Psalm 68, het eerste en tweede vers. Psalm 68, vers 1 en 2 zingen we als inleiding op de preek. Gemeente, wij willen stilstaan vanmorgen bij 1 Korinthe 15, met name vers 25 en 26. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Als thema koos ik voor de preek de gang van de paasvorst. En die paasvorst, jongens en meisjes, dat kunnen jullie vast en zeker eigenlijk wel raden. Dat is de Heere Jezus Christus, hè? De koning, zoals Paulus hier over hem schrijft. De koning van Pasen, die dood en graf heeft overwonnen. We gaan letten op 3 dingen. Als je in het kerkboekje kijkt, dan kun je die daar ook terugvinden, die 3 punten. De paasoverwinning in gang gezet. Nou, dat is Pasen zelf eigenlijk. De paasoverwinning in gang gezet. De paasoverwinning verder uitgewerkt. Nou, dan gaat het eigenlijk over, ja, wat betekent Pasen voor nu? Voor ons leven. En als derde de paasoverwinning voltooid. Hoe zal koning Jezus uiteindelijk de grote overwinning, de eeuwige, de volkomen overwinning behalen? De gang van de paasvorst, de paasoverwinning in gang gezet, de paasoverwinning verder uitgewerkt en de paasoverwinning voltooid. Die paasoverwinning in gang gezet. Gemeente, als ik vanmorgen zeg dat het Pasen is geweest, dan zegt u allemaal, oh ja, dat is zo. Maar dat is al een heel poosje geleden eigenlijk. We hebben inmiddels in onze agenda's, op onze kalenders, die paasdata doorgekrast en zijn alweer druk bezig gegaan met van alles en nog wat. De meivakantie speelt een grote rol in deze weken. En we zijn samen alweer helemaal op weg eigenlijk naar Hemelvaartsdag. Donderdag over een week, Hemelvaartsdag. Maar ergens in ons hoofd klinkt misschien Pasen nog wel een beetje na, als een soort echo. Want we hebben die geweldige boodschap van Pasen niet alleen toen gehoord, maar ook vast en zeker daarna nog wel weer. En we hebben er vanmorgen weer van gezongen uit Psalm 21. Dat eindeloze leven, dat eeuwige leven door de Heer Jezus Christus aan het licht gebracht is. Maar wat heeft Pasen nu eigenlijk uitgewerkt? Dat is een vraag die ik u en jou eigenlijk ook nog wel wat mee zou willen geven vanmorgen. Wat heeft Pasen uitgewerkt in ons leven? Het is voorbij, maar hebben we het daarmee dan helemaal achter ons gelaten? Of heeft Pasen toch ook verandering teweeg gebracht? Is ons bestaan erdoor veranderd? Ja, zeggen sommigen misschien, maar dat is al veel langer geleden. Ik heb de Heer Jezus Christus mogen leren kennen, ook in de kracht van zijn opstanding. Wat een zegen als u daarvan getuigen mag. Als jij zo de Heer Jezus Christus mag liefhebben. Maar dan blijft nog wel de vraag, wat veranderde dat nu in ons leven, in deze wereld, in onze maatschappij? Want als we kijken in ons leven, dan hebben we best al misschien heel vaak Pasen gevierd. Als jij bij de kerk bent opgegroeid, dan hebben we misschien al heel vaak dat paasfeest elk jaar weer gevierd. Maar wat vind ik er nou van terug? Het lijkt soms na Pasen toch weer allemaal gewoon voor te gaan, of niet? Christus heeft dood en graf overwonnen. Daar hebben we van gezongen. Christus onze Heer verrees, zingt een van die paasliederen. Maar Hoe zit dat dan met de praktijk van ons leven? Misschien nog wel bijna dagelijks horen we de doodsklokken luiden. En het leven van ontelbaar velen wordt getekend door verdriet en gemis. De media storten dag op dag hun berichten van dood en verderf over ons uit. Ja, de dood overwonnen. Maar wat zie je ervan? De smeedijzeren letters ergens op een hek van een begraafplaats staan er nog steeds. Hodi mihi kras tibi. En dat betekent heden ik, morgen gij. Dat wil heel concreet ook zeggen, we zijn sterfelijke mensen. Hoe zit dat dan met Pasen? En als je de psalmdichter beluistert, dan zingt hij, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Het is Pasen geweest, maar in de wereld houden de machten van dood en verderf op een vreselijke manier huis. Machten van oorlog en geweld, machten van honger en discriminatie, machten van eenzaamheid en angst. En als we dat dan allemaal zien gebeuren, als we dat hier en daar ook aan de lijve ondervinden, moeten we vanmorgen dan toch tot de conclusie komen dat het wel Pasen is geweest, maar dat de overwinning van Jezus op dood en graf een illusie is. Was Pasen dan toch een luchtspiegeling die als een zeebel uit elkaar gespat is op de harde en bittere werkelijkheid van ons bestaan? Gemeente, laten we nog maar eens luisteren naar 1 Korinthe 15 vanmorgen. Want daar stelt Paulus eigenlijk diezelfde vragen wel. Onze tekst zegt, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Nou, als je die woorden zo leest, dan is het niet zo moeilijk om te bedenken wie die hij is. Hij moet koning zijn. Wie is hij, jongens en meisjes? Dat is de Heer Jezus Christus, hè? De opgestane levensvorst. Hij is de ten hemel gevaren koning. Hij moet heersen. En daar heb je eigenlijk weer, als je er goed naar kijkt in vers 25, dat goddelijk moeten. Want hij moet koning zijn. Het is het moeten van Gods welbehagen. Hier zit dat plan van de Heere God achter. Dat plan dat hij had met deze wereld. Dat plan, dat reddingsplan dat hij had met ons zondaren. En in dat plan is de Heer Jezus Christus die hele centrale figuur. En hij moest lijden in deze wereld. Hij moest op Goede Vrijdag sterven. Maar hij moet ook op de derde dag op Pasen opstaan. En hij moet in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst, hij moet als koning heersen. Hij moet koning zijn in deze tijd waarin wij leven. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat is dat een geweldige koning, hè? Want dat kan geen enkele koning, geen enkele machthebber in deze wereld zeggen. Ze hebben soms heel veel macht en ze kunnen soms heel veel. Maar niemand kan zeggen dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat kan alleen koning Jezus zeggen. Maar daar stellen wij mensen wel heel graag de vraag bij. Ja, hoe zit dat nou precies met dat koningschap van Jezus? Want als je in vers 25 kijkt, hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Nou, kijk dan nog maar eens goed in je kerkboekje, daar wordt ook die vraag gesteld, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent in ieder geval dat er nog vijanden zijn. En de Heer Jezus zal ze stuk voor stuk eigenlijk onder zijn voeten leggen. Totdat, zegt vers 26 dan, de laatste vijand teniet gedaan wordt. En die laatste vijand is de dood. Kijk, en daar lopen wij nu ons op stuk. Want wij gaan om ons heen kijken. En wij zien dat die dood nog zo ontzaglijk machtig lijkt. Pasen predikt ons het leven. Het eeuwige leven zelfs. De dood is verslagen, het leven is aan het licht gebracht. Jezus Christus overwint. Maar Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Korinthe mede, omdat er nogal wat mensen daar in Korinthe waren, die met Pasen en met dat leven uit Pasen helemaal niet uit de weg konden. Er waren een aantal mensen in Korinthe die het zelfs glashard ontkenden. Die zeiden, Pasen, dat is helemaal niet waar. Opgestaan uit de dood Jezus Christus, absoluut niet. Dat kan niet. En dat is ook niet gebeurd. Dat is een fabeltje. En zo wezen een heleboel mensen Pasen af. En dat is iets eigenlijk wat wel gebleven is, gemeente, tot op de dag van vandaag. Want er zijn nog een heleboel mensen die eigenlijk, om zo te zeggen, helemaal niets met Pasen hebben. Ja, ze vinden het prachtig als ze twee dagen vrij zijn met Pasen, of misschien nog wel langer, maar Pasen zelf, met dat heilsfeit van Pasen, daar hebben een heleboel mensen helemaal niks mee. Moet je kijken, zeggen ze dan in deze wereld. Daar zie je toch helemaal niets van dat de dood is overwonnen. Die dood is machtig. Die dood gaat rond. En hoeveel sneuvelen er niet. Ja, zegt Paulus, maar mensen, kijk nou eens goed. Luister nou eens goed. Wat is er eigenlijk aan de hand? Pasen, dat is het begin. Pasen is, om zo te zeggen, de garantie van dat nieuwe eeuwige leven. Pasen is ook de belofte dat die laatste vijand, die dood, teniet gedaan zal worden. Dat is nog niet helemaal gebeurd, maar dat zal wel gebeuren straks. Die laatste vijand, als die sneuvelt, die laatste vijand, de dood, wordt echt teniet gedaan. Pasen doet ons met recht vragen. Kijk maar naar het slot van 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Maar intussen, en dat zegt Paulus hier ook. Intussen, zegt Paulus, is die dood er nog wel. Maar voor al degenen die in de Heer Jezus Christus mogen geloven, ja, daarvan mogen ze weten dat de angel uit de dood is weggerukt. Maar hij is er nog wel, die vijand, die dood. Die dood is nog niet volledig weggevaagd. Er zijn nog steeds vijanden van Christus in deze wereld. En hij gaat ze stuk voor stuk opruimen. Hij gaat ze stuk voor stuk volkomen overwinnen. Hij zal ze de voet op de nek zetten. Zo deden koningen dat vroeger, hè, in de oudheid, in de oude tijden. Als dan er gevochten was tussen twee volken, jongens en meisjes, en de ene koning had de andere koning verslagen, dan werd die koning die verslagen was, die overwonnen was, die werd meegevoerd aan zo'n wagen van de overwinnaar. En die koning die overwonnen had, die wilde laten zien hoe sterk hij wel was. En dan bond hij die koning die hij verslagen had aan zijn wagen. En op een gegeven moment liet hij aan het volk zien, kijk, deze koning heb ik overwonnen. En dan zei hij tegen die koning, en dan moet je voor me bukken, op de knieën in het stof, en je moet mijn voeten kussen. En als hij dan met zijn hoofd helemaal op de grond in het stof lag, dan zette die koning die gewonnen had zijn voet op de nek van die koning die hij overwonnen had. Hè? En dan hoefde die overwonnen koning maar iets te bewegen, of hij wilde proberen te vluchten, maar dan kon die koning hem zomaar doodtrappen. Hij kon hem de nek breken. Hij maakte die koning eigenlijk tot zo'n voetbankje waar je je voeten op legt. Nou, dat is eigenlijk het beeld dat Paulus hier gebruikt. En hoe komt hij aan dat beeld? Kijk maar in je kerkboek, jongens en meisjes, daar wordt gevraagd naar de psalm waar dat beeld ook staat, en dat is psalm 110. Psalm 110 wordt wel de kroningspsalm, of de hemelvaartspsalm van Christus genoemd. En daar lees ik in psalm 110 dat God zegt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Kijk, zo sneuvelen al die vijanden van Christus, stuk voor stuk. En nu is de levende Christus, de verhoogde Christus, volop bezig in deze wereld. Als koning. Terwijl een heleboel mensen menen dat hij bezig is de strijd te verliezen. Vooral omdat ze letten op wat voor ogen is. Juist nu mogen we in het geloof ons vastklemmen aan dat heerlijk paasevangelie. Dat ons zegt dat het uitloopt op de totale overwinning. Het is de tussentijd, om zo te zeggen, dat Jezus Christus als koning heerst te midden van al zijn vijanden. Strijdend en worstelend gaat hij voort. En dan komen we bij het tweede van de preek van morgen. Dan wordt de paasoverwinning verder uitgewerkt. Maar ze wordt uitgewerkt in deze wereld. En zo volgen zijn leerlingen hem. Ik zei net al, Pasen is het begin. Een voorgoed begonnen begin. Waar we niet meer achter terug gaan. Dat kan niet. Daar staat Christus zelf garant voor. Hij is opgestaan. Ik leef en u zult leven. Maar dat is dan een eeuwig leven. En hoe komt het nu dat we zo weinig van dat koningschap van Jezus zien in deze wereld? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat hij een verborgen koning is. In Hebreeën 2 lezen we, we zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En als je dan bij een open graf staat, als de dood inbreekt in onze gezinnen, in een familie of vriendenkring, in de gemeente, ja, dan zien we naar ons idee precies het tegendeel. Maar wat verkijken we ons gemakkelijk, gemeente? God kijkt van de andere kant. En zo ook hier na Pasen. God kijkt verder. En het geloof dat zich aan Pasen, aan die opgestane levenskoning Jezus Christus vastklemt, dat geloof zegt, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wat is er de eeuwen door dan een aanvechting geweest en een bestrijding? Ik denk even aan die christenen uit die vroege kerk. Je kerkboekje zegt daar ook iets van. Die christenen uit die vroege kerk, die om hun geloof vervolgd werden, de brandstapels opgeleid werden en soms ook voor de leeuwen werden geworpen. En wat riepen die eerste christenen? Wij hebben een koning. En zo zijn ze gestorven. Ze hadden de dood voor ogen, nog even, en ze werden door die leeuwen verslonden. Maar ze stonden op het punt om het eeuwige leven te beërven als ze gingen sterven. Ze wisten het zeker, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Toch is de strijd taai. En dringt de vraag zich menigmaal op, wanneer zal nou die laatste vijand voorgoed vallen? En een heleboel mensen denken al, ach, er komt niks van terecht. Want de Heer Jezus Christus mag dan wel koning zijn, maar ik zie er maar zo weinig van. En hij mag dan vijanden verslaan, maar wanneer zal nou die laatste vijand sneuvelen? Gemeente, Gods geduld is nog niet op. Hij wacht nog. Hij wil nog zo graag van vijanden die niets van hem moeten hebben, vrienden maken. Daarmee wil hij ook vandaag hier in Haaften zijn werk doen. Als u en jij nog ver bij hem vandaan staat, dan roept hij, kom bij mij. Dan wil hij je trekken met zijn liefde, met zijn genade. Zodat je niet langer een vijand van Jezus blijft, maar dat je een vriend van hem wordt. Ja, dat je zelfs een kind, een erfgenaam van hem wordt. En daarom zegt hij ook vanmorgen, laat jij je met God verzoenen. Het is heden nog de dag van de zaligheid. En als het dan over vijanden gaat, och, dan zijn we misschien wel heel snel geneigd om te zeggen, ja hoor eens, maar u hebt het wel over vijanden, maar ik ben niet zo'n vijand hoor. Helemaal niet. Ik vind het eigenlijk verder allemaal wel prima. Ja goed, ik hou Jezus Christus het liefst maar een beetje op een afstand. En als het over vijanden van de Heer Jezus gaat, ja, dat zijn die mensen die zo goddeloos leven en die alle dingen doen die God in zijn wet verboden heeft. Dat zijn nou echte vijanden van het evangelie. Dat zijn vijanden van Jezus Christus, maar ik? Oh, maar vergis u niet. Vergis u niet, ook al hebben we dan misschien al zo vaak dat evangelie gehoord. Vergis u niet, ook al heb je de Heer Jezus lief gekregen, wij zijn van nature wel zulke vijanden, hè? En in ons hart leeft dat die vijandschap ergens soms toch nog. Het steekt zomaar ineens de kop weer op. We hebben immers in het paradijs God de rug toegekeerd. We zijn vijand van hem geworden en vriend van de Satan. En we menen wel dat het allemaal zo vaart niet zou lopen. Ja, God had wel gezegd dat we de dood zouden sterven als we van die boom zouden eten. Maar goed, nou ja, vooruit. De duivel heeft ons anders willen doen geloven. Maar toch, gemeente, dat zelf koning willen zijn. Dat blijft ons als het ware achtervolgen. Wij willen zo graag zelf dat heft in handen houden. En wat dat betreft moeten we elke dag weer vernieuwd, bekeerd worden. Niet wij koning, maar Jezus Christus onze levenskoning. Heb jij iets ontdekt van die hardnekkige vijandschap in uw leven? Hoe ons tot de tanden toe bewapend hebben en ons verzet hebben tegen het feit dat Jezus Christus koning over ons zou zijn. Mogen wij dan van getuigen dat dat wonder zich in ons leven toch voltrokken heeft, dat het voor ons echt Pasen is geworden? De dood verslonden. Want laten we wel zijn, in onze vijandschap blijven wij mensen op de dood gericht. Maar met de overwinning van Pasen keert Jezus Christus ons radicaal om naar het leven. Hij de eersteling en hij wil zo zielsgraag ons meenemen in dat spoor. Maar dan zullen we wel onszelf moeten verliezen. Onze vijandschap moeten leren geven in de handen van Christus, opdat hij ons zal overwinnen. En wie uit die vreugde van Pasen heeft leren leven, die zal er ook van willen uitdelen. Dan gun je toch iedereen. En gaandeweg groeit het verlangen. Maranatha, kom Heer Jezus. Kom haastig en volmaak uw rijk. Wees een volmaakte koning. Dan is daar die gunnende liefde tot al die andere vijanden van Christus. En dat groeiende verlangen, dat ziet steeds meer en meer uit naar de volkomenheid van Jezus' rijk. Naar die eindoverwinning. Nee, die eindoverwinning van Jezus Christus is niet onzeker, gemeente. Laat u dat nou niet aanpraten door de duivel, want het is niet zo. Het ligt vast in hem. En op die grote dag, als de bazuinen zullen klinken, dan zal alle knie zich voor deze koning buigen. En alle mond zal hem eer bewijzen, ook zij die het niet gewild hebben en in hun vijandschap volhard hebben. Maar als wij zo vijanden blijven, dan zal het op de jongste dag te laat zijn om nog behouden te kunnen worden. Want dan zal Christus zijn voeten op hun nek zetten. Dan zal die al degene die niet in hem geloven verwijzen naar de buitenste duisternis. Laat het daar niet op aankomen, gemeente. Heden, zo u en jij zijn stem dan hoort, geloof hem op zijn woord. Zo zeker is immers zijn komst, zo vast staat zijn rijk, maar zo welmenend is ook zijn nodiging. Het is nog de aangename tijd, laat u dan met God verzoenen. Want vijanden wil koning Jezus voor zich winnen, opdat we uiteindelijk delen mogen in die paasoverwinning als die voltooid wordt. Dat is het laatste, dat is het derde. Want hoe zit het nou met dat laatste? Die ene vijand die eigenlijk nog over is en waar vers 26 ons iets van vertelt. Die laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ja, kijk maar in dat kerkboekje. Die dood is wel de meest hardnekkige vijand. Denk nog even aan die koning, hè, die zijn voet zet op die overwonnen koning. Maar dat is bij de dood ook zo. Jezus Christus heeft zijn voet op zijn nek gezet, maar het is wel een harde nek, heel letterlijk. De dood heeft een harde nek. Hij zal er alles aan doen om het vol te houden tot het einde toe. Maar hij sneuvelt tenslotte wel. En het zal waar blijven, al de dagen. Wij moeten van de dood niets hebben. De mens hangt aan het leven. En dat is niet zo verwonderlijk, want wij mensen zijn voor het leven geschapen. En daarom is de dood ook een oervijand van de eerste orde. Hij is door Adam in de wereld gekomen, zegt Paulus. En hij heeft dus al een lange, lange staat van dienst. En bij alle onzekerheden die er in het leven zijn, is dit wel zeker. Ieder mens moet eenmaal sterven. Ieder mens geschapen om te leven, wordt geboren en zal zeker sterven. Het doodformulier zegt zelfs dat ons leven een gestadige dood is. Hoe verschrikkelijk is die dood, die laatste vijand dan? Hij wordt ook wel de koning van de verschrikking genoemd. En hoevelen, ja, zou die er in de loop van de tijd al niet hebben weggemaaid? Wat heeft hij in verdriet en tranen gezaaid? En niemand ontkomt aan hem. heel verschillend. Die ene man werd plotseling weggerukt door een hartaanval. De ander kwijnde weg door een slopende, verschrikkelijke ziekte, die uiteindelijk naar de dood voerde. Er was dat kind dat op straat door een auto werd gegrepen en op slag dood was. En hoe bleek die dood een machtige, verschrikkelijke vijand in het leven van die sterke jongen? Hoe bleek die een sluipmoordenaar die slechts in enkele weken al die sterke krachten sloopte? En nu doen we er alles aan om die dood zo ver mogelijk op afstand te houden. Maar hoe vaak letten we echt op die dood? We horen ervan. Maar wat dan nog? Eén dag per jaar staan we vast en zeker stil bij het moment dat we geboren werden. Op onze verjaardag. Die vieren we allemaal. Maar hoe vaak staan we stil bij ons stervensuur? Ja, daar kun je niet elk ogenblik aan denken en niet elke dag aan denken, maar toch. Memento mori, gedenk te sterven. En dan wordt het God ontmoet. En dan? We zien een toenemende tendens om de dood niet langer als vijand te beschouwen. Maar je hoort meer en meer de geluiden dat de dood onze vriend zou moeten worden. De dood hoort nu eenmaal bij het leven, zeggen mensen dan. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. We zijn eindige mensen. Er komt een moment dat je er een punt achter moet zetten. En we zien daarbij de gedachtegang steeds meer terrein winnen, dat je zelf over het moment van je dood moet kunnen beschikken. Vroeger werd nog wel eens gezegd, op zo'n tegeltjes hangt wel, hè. De mens wikt, maar God beschikt. Ja, maar vandaag de dag lijkt het steeds vaker. De mens beschikt en God, och, nou ja, God heeft afgedaan. En zo nemen we zelf het heft in handen en we beschikken over het levenseinde in uitzichtloze situaties. Euthanasie en zelfdoding worden onder handbereik gelegd. Maar ook als mensen zelf niet of nog niet kunnen beslissen, zetten we als mensen de grenzen van de dood naar onze hand, zo lijkt het wel. De dood niet langer een vijand, maar een vriend. Kijk maar in je kerkboekje. Maar gemeente, nergens in de Bijbel wordt de dood een vriend genoemd. Altijd en overal is die dood een vijand van de mens. De dood is trouwens geen natuurlijke zaak die bij het leven hoort. De dood is en blijft een bezoldiging van de zonde. Straf op die zonde. Maar o wonder, dan klinkt ons ook vanmorgen dit evangelie van Goede Vrijdag en Pasen tegemoet. Christus betaalde dat loon op die zonde voor mij. En hij overwon het graf op de paasmorgen. Om zo dat nieuwe leven aan het licht te brengen. Dan klinken in onze tekst de paasklokken boven de doodsklokken uit. En iedere keer als u en jij die doodsklokken hoort luiden, dan mag u er Pasen in beluisteren. Ja, jullie klepperen nog wel de doodstijding overhaafden, maar ook die taaie laatste vijand moet het tenslotte afleggen tegen de overwinningskracht van Pasen. Nu is de dood nog niet teniet gedaan in volkomenheid, maar hij wordt wel teniet gedaan. Christus' opstanding heeft de overwinning op de dood in gang gezet. En niets en niemand kan hem daarin stuiten. En wanneer Christus terugkomt, dan zullen alle graven geopend worden en de zielen van de gelovigen zullen met hun verheerlijkte lichamen verenigd worden. om er dan ten volle uit te jubelen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Hoe ik dat zeker weet en of ik er zeker van ben? Jazeker. Want het is net als met iemand die in het water duikt. Wanneer je met je hoofd weer boven komt, komt ook je lichaam daar achteraan, daarin mee. Wel nu, Jezus Christus is het hoofd van de gemeente. Hij is door de doodsjordaan heen gegaan. Hij is boven gekomen. En zijn gemeente, zijn lichaam, komt met hem mee. Eerst naar de ziel en dan naar het lichaam. Groeit in u en jou het verlangen naar dat moment? Om daar en dan van alle zorg en zonde ontslagen te zijn? Om daar in heerlijkheid uw koning te zien en te dienen? Ja, die laatste vijand. Waarom is die dood dan de laatste vijand? Wel, God houdt zijn eigen volgorde vast, gemeente. In deze volgorde, dat die vijanden de dood, de schepping binnen zijn gekomen, zo worden zij ook door God weer uitgeworpen. Eerst kwam de duivel binnen in het paradijs. Toen brak de zonde door. En als gevolg van die zonde kwam de dood. Nu heeft Christus eerst de duivel overwonnen. Bij de verzoeking in de woestijn. Daarna hechtte hij de zonde waarmee hij was beladen aan het vloekhout van het kruis. Om tenslotte op de paasmorgen de dood te overwinnen. Kijk, zo doet God zijn machtige werken. Zo wil hij in ons leven ook zijn overwinning behalen. Zo wil de Heilige Geest de macht van de zonde breken in ons leven. En dat nieuwe levensbeginsel in ons leggen. Ja, dan blijft nog wel de dood. Wij zullen eenmaal sterven. Maar wie van Christus zijn, mogen het toch geloven. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dan kan die huiveringwekkende vijand ons nog wel danig in de greep houden. Maar deze waarheid wordt eenmaal werkelijkheid. Ook die laatste vijand wordt van zijn kracht beroofd. Dat wil zeggen, hij wordt teniet gedaan. Dat betekent, Christus maakt een einde aan hem. Weg met die dood. Kijk maar in Openbaring 21. En de dood zal niets meer zijn. Zo is die totale overwinning uiteindelijk de heerlijke toekomst waar we naar uitzien. Zijn wij dan zo het eigendom van deze Christus geworden? Mogen we weten dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed? Wie het zo van hem verwacht, gemeente, zal niet beschaamd uitkomen. Wie vandaag nog voor hem door de knieën gaat, die wordt ondanks alle schuld en zonde in genade aangenomen. Verheug u dan ondanks alles wat tegen zit en tegenloopt. Wat de schijn tegen heeft in het geloof in dit evangelie van Pasen. Hij moet koning zijn. En hij zal ook die laatste vijand de dood teniet doen. En zo wordt het tenslotte een totale overwinning. Waarin al de zijnen mogen delen. Om eeuwig hem te loven en te prijzen. Kijkt u er naar uit? Amen. We zingen van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Ja, Heere, zo moet die grootheid van U geopenbaard worden, ook in onze tijd, in ons midden, in Nederland en over heel de wereld. Opdat heel de wereld het zal weten dat U koning moet zijn. Nu is het nog de genadetijd. Opdat jongeren en ouderen uw stem mogen horen. Opdat ze dat heerlijke evangelie van die paasoverwinning ter harte zullen nemen. En u op uw woord geloven zullen. Heere, schenk dat. Werk het door de kracht van uw Heilige Geest. Werk zo uw woord van vanmorgen ook na in onze harten, Heere. In het verdere van deze zondag. In heel ons leven. En mogen ook wij door uw geest vernieuwd, u als onderdanen volgen, dienen, eren. Dat we het mogen belijden, hij is de koning van mijn leven geworden. Hem wil ik dienen, met heel mijn hart. Heren, geef dat we zo ook getuigen mogen van u in deze wereld. En dat waar misschien zo vaak de schijn tegen is, uiteindelijk toch de overwinning aan koning Jezus is. Leer ons daaraan vasthouden, Heren, en geef dat wij er anderen van mogen vertellen. Zegen ons zo in alle dingen, Heren. Heb dank voor wat u gaf vanmorgen. Vergeeft u het zondige en het verkeerde eruit. Ga met ons op deze rustdag. Geef een goede zondag, Heren. En kon het zijn, breng vanavond uw gemeente ook weer trouw samen in uw huis. Heren, wilt u zo zich over ons ontfermen en ons genadig zijn in alle dingen. O Vader, dat dan zo uw liefde ons toch blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zend uw troost en kracht ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. We zingen de gemeente tot slot het zevende vers van Psalm 89. En daar zingen we van het volk dat naar de klanken van het woord hoort en voor de Heere leeft tot zijn eer. We zingen van Psalm 89 het zevende vers tot slot. Gemeente, verheft dan uw harten tot God. Bewaar het woord van de Heere, maar dat niet alleen. Geef dat woord ook door aan al degenen die de Heer op uw weg plaatst. Ontvangt en draagt mee de zegen van Hem. Voor u, voor jou en al degenen die bij u en jou horen. En ga dan straks heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.